hart en met de ogen van geloof de goedheid van God. En als je er iets van geproefd hebt, als je iets van de goedheid van God gesmaakt hebt in je leven, dan kan er nog van alles gebeuren. Kun je ook nog heel veel kwijtraken. Maar dan heb je van iets gesmaakt waarvan je weet, dit is echt het hoogste genot. Er is niets heerlijkers dan God te zien voor wie hij is en Jezus te zien voor wie hij is. Ik ga nog kort bidden. Vader, dank u dat we met zoveel mensen hier vanavond mogen zijn. Het laat iets zien van een honger, van een verlangen naar u. En als er een verlangen in ons hart is naar u, dan hebt u dat bewerkt. Dat bracht ons hier. Dat maakte dat we liederen wilden zingen voor u en u daarmee aanbidden. Dat maakte dat we iets willen horen uit uw woord en elkaar willen ontmoeten. Juist in deze tijd. En Heere God, we komen bij u samen. Waar we ook vandaan komen. Bij welke gemeente we ook horen. Wat ons levensverhaal ook is. U bent onze schepper. U hebt de vogels geschapen. U hebt de wereld geschapen. En uw goedheid komt ons tegemoet in Jezus, uw Zoon. En in nog zoveel meer. En help ons om het vanavond te zien. Open onze ogen. Speciaal als ze misschien wel dichtgeslikt zijn door de tijd heen. Dat we een ontmoeting met u, de levende God, hebben. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar versen lezen uit Lucas hoofdstuk 2. Het thema van deze avond en van onze tour, de tweede avond van 6 in deze maand. Het is echt een geweldige zegen dat we met elkaar door het land mogen trekken en vanavond ook hier in Middelburg mogen zijn. Voor mij ook dubbel speciaal, omdat het de plaats is waar wij ons als gezin wonen. Dit het gebouw is waar ik heel vaak op zondag mag zijn. Het thema is in aanbidding voor de koning. En ik wil een paar versen lezen uit Lucas 2, vers 27 tot 32. Lucas 2, vers 27 tot 32. Daar staat, en hij, dat is de oude Simeon, is bij het geboorteverhaal van Jezus. En hij, Simeon, kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken wereldwijd. Een licht om de heidenen te verlichten, alle volken. En om uw volk Israël te verheerlijken. Ik wil je even meenemen naar de tempel. Die oude man, zie je hem daar staan? Zie je hem daar staan? Hij is door de leiding van de Heilige Geest. Hoe belangrijk is dat in ons leven? De leiding van de Geest van God. Hij is door de leiding van de Geest in de tempel gekomen. En hij ziet daar dat jonge stel, Jozef en Maria, binnenkomen met die pasgeboren Jezus. En hij komt er naartoe en hij neemt dat kind uit hun armen. Ik stel me zo voor dat die oude man met zijn grijze baard en zijn kale hoofd, die Joodse pelgrim, daar dat kind vol tederheid uit de armen van Jozef en Maria genomen heeft en er tegen zijn borst gedrukt heeft en zijn ogen naar boven heeft gericht. En een heilige glimlach zijn gelaat vervulde. En er staat, toen loofde hij God. En hij zei, nu laat uw Heer, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want, waarom? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dit is aanbidding. Dit is het. Je kan het heel ingewikkeld maken, maar dit is het. Met Jezus in je armen naar de Vader gaan en zeggen, nu ben ik tevreden. Met hem heb ik alles. Wat is aanbidding? Ik vond het heel mooi dat Chris net al die quote van John Piper gaf. Piper zegt: aanbidding is God boven alles koesteren. Treasuring God above all things. God is kostbaarder dan alle dingen. Je kan het ook anders zeggen. Aanbidding is de juiste respons op wie God is. Als je God ziet voor wie hij is, in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, in zijn kracht, in zijn goedheid, in zijn heiligheid, in zijn genade. En je gaat daar iets van zien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En je neemt Jezus in de armen, met de armen van je geloof, en je prijst God. Dan zeg je: Jezus, u bent het kostbaarste wat er is. Ik koester u boven alle dingen. Aanbidding is God liefhebben boven alles wat je kan liefhebben. God bewonderen boven alles wat je zou kunnen bewonderen. God vrezen boven alles wat je in het leven zou kunnen vrezen. Wat is dan het tegenovergestelde van aanbidding? Afgoderij. En afgoderij is ook een vorm van aanbidding. Alleen een aanbidding aan de valse God. Je zou kunnen zeggen: het is niet God koesteren boven alle dingen. Andere dingen boven God waarderen en liefhebben. Diezelfde Piper zegt: zonde is wat je doet als je hart niet tevreden is in God. En ik heb in mijn eigen leven ontdekt dat het waar is. Je kan zonde heel erg gaan zien als dit is fout en dat is fout en dat is fout. Maar het is ten liefste niet je geluk in God vinden en daardoor gaan struinen op zoek naar andere dingen die het gat in jouw hart moeten vullen. En er zit een gat. Wij allemaal, hier vanavond, van de jongste tot de oudste, van de kinderen tot de volwassenen. Trouwens, heel leuk dat jullie er ook zijn, jongens en meiden. Jullie moeten wel een beetje op de grond zitten, omdat die oude mensen zo nodig allemaal zo'n lekkere stoel moeten. Maar oké, het zijn ze vergeten, toch? Heel fijn dat jullie er ook zijn. We hebben allemaal een gat in ons hart. Wat betekent dat? Er moet iets in ons hart zijn. Er is hier in ons binnenste een altaar waarvoor we knielen. Ik zeg niet dat je niet aanbidt, we aanbidden allemaal iets. We aanbidden allemaal iets in ons leven. We jagen naar dingen om daar onze vreugde in te vinden. En weet je, als je het niet vindt in God, als je het niet vindt in Jezus, als je het niet vindt in het verheerlijken van Gods naam en het gehoorzamen van Jezus en het doen van zijn wil, dan ga je het zoeken in andere dingen. Dat is afgoderij. Zonde is wat je doet als je hart niet tevreden is in God. Als je het omdraait, dat is weer positief gezegd, wat is dan de ware godsdienst? Even een beetje klassiek gezegd. Wat is dan de ware godsdienst? De ware godsdienst is niet goede dingen doen, je Bijbel lezen, naar de kerk gaan, af en toe een lied zingen. De ware godsdienst is tevreden zijn met God. Je geluk in hem vinden, hem bewonderen om wie hij is. Net als Simeon. Hem in je armen nemen en zeggen: nu ben ik echt gelukkig. Simeon zegt: nu kan ik wel gaan. Nu zit het er wel op. Nu laat u mij gaan, want ik ben tevreden. En weet je, dit vind ik zo mooi. Dit is waarom God aanbeden wil worden. En dit is waarom aanbidding voor ons het allermooiste is wat er is. En we houden van aanbidden. Als je van voetbal houdt en je ziet een mooi doelpunt, dan zit je echt te smullen, toch? Zo, kijk die bal! Of als je van eten houdt en je hebt een heerlijke pizza gemaakt, dan leg je hem op tafel en dan... Je bent natuurlijk een beetje bescheiden omdat jij hem gemaakt hebt, maar oké. Maar ja, toch? Of mannen die van auto's houden. Je zet hem zo voor de deur dat je hem een beetje kan zien. En je kan er uren vanuit je leunstoel naar kijken. Nee, je doet niet aan afgoderij, natuurlijk niet, maar... Of dames die dat nieuwste outfit... Waar je al regelmatig voorbij hebt zien komen op je tijdlijn en op je scherm. En nu heb je hem. En hij valt ook precies goed. En je laat anderen naar kijken en je geeft. Weet je wat je doet? Je zoekt woorden om te omschrijven wat je nou zo mooi vindt. Dat is aanbidding. Weet je wat aanbidding van God is? Woorden zoeken, gedachten vinden, genegenheden ontwikkelen. Om te laten zien wat je in God ziet. Het is meer dan een liedje zingen. Hoe geweldig het ook is. We proeven het vanavond hoe kracht er zit in gezamenlijke aanbidding. Our God is an awesome God, zongen we net. Het lijkt bijna alsof de hemel open gaat. Maar het is nog meer. Het is niet alleen zingen. Het is God koesteren. U bent een geweldige God. En weet je wat zo mooi is? God is het meest verheerlijkt als wij het meest tevreden zijn met Hem. God is zo verheerlijk als wij echt blij in zijn. Daarom zegt de Bijbel heel vaak, verheug je in de Heere. Wij denken in onze postmoderne context dat aanbidding vaak toch een soort feeling is, een gevoel. Je moet een beetje in de mood komen. De Joden, Psalm 100, zegt, nee, je moet niet wachten op de feeling. Je moet beginnen God te prijzen. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Loof hem, prijs zijn naam. Zie je die pelgrims, die Joodse pelgrims optrekken naar Jeruzalem en ze komen bij die laatste bocht. En die ouders zeggen tegen die kinderen, denk erom, vanaf nu in je mond alleen maar woorden van lof aan Yahweh. Loof de Heer, prijs zijn naam, ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Want de Heer is goed en zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid en zijn trouw van generatie op generatie. En die opa's die lopen daar en die zien hun kinderen en hun kleinkinderen de tempel binnen gaan. En ze zingen het uit. U bent trouw van generatie op generatie. Lofprijs en aanbidding is ook een opdracht. Verheug je in God. Kom op. David zegt in Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel. Hij staat voor de spiegel. Hij is slecht geslapen, jongens en meiden. Moeilijke toets vandaag. Lastige klus. Die arm doet zo'n zeer. En je staat voor de spiegel en je zegt, loof de Heer mijn ziel. Kom op, mijn ziel, loof God. Is Hij dat niet waard? Vergeet niet één van zijn weldaden. En David, hij zegt, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Weet je wat er gebeurt? David, kies ervoor om te gaan aanbidden. En de Heilige Geest leidt hem om goede dingen over God te bedenken. En hier groeit de blijdschap in God. Herken je dat? Herken je dit? Dat je er misschien helemaal niet zo in de moed voor was, maar dat het woord van God je helpt en dat je begint te prijzen en dat je merkt, het is zo goed om God de lof van zijn naam te geven. Verheug je. Tim Keller zegt, God prijzen, je verheugen in de Heer is een manier van God prijzen, vind ik heel mooi, tot je hart er verzadigd en kalm van geworden is. En zijn greep op alles wat je mee nodig te hebben, verliest. Dus je houdt je vast aan alles wat je denkt, dat maakt me gelukkig. Maar je richt je blik omhoog. En je gaat weer de goedheid van God zien. Nu mag ik het weer zien. Alle goedheid in het leven. En je merkt alles wat ik zo vast wil houden. Wat ik denk, wat ik zo nodig heb. Die kramp, die wordt ontspannen. En ik heb weer genoeg aan God. Bij Simeon vind je dat zo mooi, dat vind ik zo mooi, dat hij met Jezus in zijn armen bij de Vader komt. En ik denk dat dat misschien wel een van de diepste manieren van aanbidden is. Je kan God danken voor alle dagelijkse dingen in je leven. Doe dat. Maak dagelijks een lijst van 10. Leer je kinderen danken. Laten we in onze gezinnen lof prijzen. Een aanbidding voor de koning is niet alleen woensdagavond. Aanbidding voor de koning is eigenlijk een lifestyle. Laten we dat doen in onze gezinnen. God de eer brengen. Maar de mooiste vorm is wel, denk ik, dat je tegen de Vader vertelt wat je in Jezus ziet. Simeon zie hem naar Franzen met zijn verrimpelde huid. Hij staat daar met Jezus in zijn armen. En hij vertelt Yahweh, de God van Israël, wat hij ziet in die pasgeboren Messias. Heb je dat in je leven ontwikkeld, het geheim? Met de Vader over Jezus spreken. Wie jij voor je is. En weet je wat je heel erg kan voelen? Als je bedenkt wat je in Jezus Christus allemaal ontvangen hebt. Paulus zegt in 1 vers 30. Uit hem bent u in Christus Jezus. Uit hem, door Gods genade, ben je in Christus Jezus. Dat is identiteit in Christus. We zijn hier bezig met die cursus Christelijke Groei woensdag. En we zijn aangekomen bij hoofdstuk 5. Wie ben ik in Christus? Daar wordt iets gezegd van, je bent in Christus geplaatst. En je hebt Jezus leren kennen. God ziet jou als een eenheid met Christus. Kun je dat trouwens zeggen? Zit je hier vanavond en zeg ja, dat gaat ook voor mij. Ik heb Jezus leren kennen als mijn redder. Mijn redder, mijn Heer. Hij is voor mij gekomen. Kun je Jezus als je verlosser aanvaardt? Als tachtiger of als tiener? Als hij straks komt, als de hemel open gaat. Jezus komt spoedig. We roepen elkaar op in aanbidding voor de koning te zijn, want hij is ook de komende koning. Hij gaat zijn koninkrijk brengen. Hij gaat zijn plan met deze wereld afmaken. Het is van belang dat we gereed zijn. Dat we Jezus kennen als onze verlosser. Als onze redder. En als je dat nog niet gedaan hebt, het is ons verlangen. Daar hebben we in de voorbereiding op deze avonden ook veel voor gebeden. Als je dat nog niet gedaan hebt, dat je vanavond de uitnodigende stem van Jezus hoort om tot hem te komen. Om je ikgerichte leven af te leggen. Je gaat het nooit vinden in de afgodendienst. Deze wereld gaat je nooit echt gelukkig maken. De vreugde in God, hopelijk heb je daar vanavond iets van geproefd, gaat veel verder dan de vreugde die de wereld je ooit zou kunnen bieden. Alle kinderen van God moeten daarop zeggen. Amen. Dat is echt het allermooiste wat er is. Dat je weet, ik ben het eigendom van Jezus Christus. En als je dat nog niet weet, de deur staat wagenwijd open. De ark stond open tot die laatste dag. En die uitnodigende deur die zegt, kom. Jezus heeft het volbracht. Wat je in je leven ook allemaal hebt gedaan. Kom naar hem. Wacht niet. Want het koninkrijk gaat komen. God gaat grote dingen doen. Alle naties zullen uiteindelijk de Heer Jezus gaan aanbidden. God zal zijn volk in ere herstellen. Jeruzalem, de gouden stad, zal straks bewonderd worden als de stad van de grote koning. Het zal worden zoals het was. Er staan grote dingen te gebeuren. Wij leven echt in bijzondere tijden hoor. Na het kruis, na de opstanding, na de uitstorting van de geest, kort voor de wederkomst van Jezus. Echt een mooie tijd. Klaar. In aanbidding voor de koning. Kom hier Jezus. Ja, dan ben je in Christus. En in Christus betekent dat God jou één ziet met Jezus. Wat betekent dat? Ik noem even een paar dingen wat dat betekent. Dan kunnen we straks maar naar de Vader gaan. Weet je wat dat betekent? De Bijbel zegt op 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Is een christen nu een zondaar of is die een nieuwe schepping? Ja, dat is een goede vraag. We hebben er heel veel boeken over geschreven. Doet een christen nog zonde? Jazeker. Ja, als je tenminste eerlijk bent, dan zeg je ja. Ja. Maar wat ben je nu? Nou, de schrift zegt, als iemand in Christus is, ook al heb je een half uur geleden je vertrouwen op de Heer Jezus gesteld, je bent een nieuwe schepping. Het is alsof er ooit een hele grote giffabriek was, waar allemaal gif in werd geproduceerd. Jongens en meiden, allemaal van die gevaarlijke gifmachines, een hele loods vol met levensgevaarlijk gif. Maar op een gegeven moment komt er een man, die koopt die hele loods op, die haalt dat bord van de voorkant giffabriek weg en die zet erop zuurstoffabriek. Op de gevel. En hij haalt al die gifmachines eruit. En hij laat alles schoon spuiten. En dan zegt hij, oké, nu gaan we de zuurstofmachines in plaatsen. Ja. Er zitten nog restjes gif in. Als je naar de wc gaat, dan kan je nog ergens van gifresten tegenkomen. Dat klopt zoals met een christen ook. Hij heeft echt nog resten zonden in zijn leven. En er soms ook meer dan een beetje. Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar wat ben je nu? Ben je nou een giffabriek of een zuurstoffabriek? Als de Heilige Geest in je is komen wonen, wat ben je nu? Paulus zegt, je bent een nieuwe schepping. Dat is je identiteit. Twee. Daarmee ben je niet alleen een nieuwe schepping, maar je bent ook Gods kind geworden. Johannes 1 vers 12 zegt, allen die hem aangenomen, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Wie in zijn naam gelooft, wie in Jezus gelooft, heeft de autoriteit van God ontvangen om Gods kind genoemd te worden. En als de vader je zijn kind noemt, dan ben je zijn kind. Geadopteerd. Je bent zijn eigendom. Mijn identiteit is in Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Twee is, ik ben kind van God. De Vader is mijn Vader. En Gods Geest woont in mij, die mij leidt. De derde is, je bent vergeven. God heeft zijn kinderen al hun zonden vergeven. Je bent niet langer veroordeeld. Dat was je wel. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Yes. Romeinen 8 vers 1. Toen ik net tot geloof kwam, heb ik die op een briefje geschreven. Geen veroordeling. Voor hen die in Christus zijn. Als de Vader jou ziet als een eenheid met Christus. Wat ben je dan? Een nieuwe schepping. Wat ben je nog meer? Kind van God. Wat ben je nog meer? Niet langer veroordeeld. Ik ben vrij van zonde, van verleden, heden en toekomst. Romeinen 5 vers 1 zegt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben. Vrede met God. Veroordeling wordt vrede. Weet je wat je ook bent? Ten vierde. Je bent een vriend van Christus. Johannes 15. Jezus zegt, ik noem jullie niet langer dienstknechten. Maar ik heb jullie vrienden genoemd. Dat vind ik zo'n mooie kant aan de Heer Jezus. Hij is aan de ene kant een machtige verlosser. De leeuw van Juda. En hij is aan de andere kant een tedere vriend. Die van je houdt. Die je opricht als je struikelt. Die je troost als je geknakt bent. Van Jezus staat dat hij het geknakte riet. Zo knak. Wat nog aan een paar vezeltjes vastzit. Dat zal hij niet verbreken. En de rokende vlaspit, dat betekent een bijna uitgewalmde kaars. Zo'n klein vlammetje, jongens en meiden. Als je doet, is die uit. Maar van Jezus staat, hij zal die kaars niet uitlopen. Ik krijg de kippen er wel van. Jezus is zo sterk dat hij een hele universum kan scheppen met één woord. En hij is zo teer dat hij een kaars niet uitlaat. Onze Heer Jezus. Vriend. Weet je wat je ook bent? Ten vijfde, vrijgemaakt van de macht van de Satan. We waren eerst onder zijn lelijke heerschappij. En hij is echt een lelijke mensenmoordenaar. Satan is een leugenaar. Hij is een doortrapte vijand. Maar weet je wat Jezus heeft gedaan? Toen hij voor je stierf van het kruis, heeft hij de macht van Satan verbroken. Hij heeft Satan de kop vermorzeld. En allen die in zijn klauwen zaten, die heeft Jezus eruit getrokken. Je hoort nu bij Jezus. En je bent niet meer onder de macht van Satan. Weet je waar je voeten staan? Op overwinningsgrond. Door wat Jezus heeft gedaan. En ook al schiet je nog van die lelijke pijlen. Je bent vrij. Hij heeft geen recht meer op jou. Nog twee dingen. Twee zegeningen van het in Christus zijn. Weet je wat er ook is gebeurd? Als je tot geloof bent gekomen, is de Heilige Geest in je komen wonen. De Heilige Geest is de Geest van Christus die jou verbindt met Jezus in de hemel. Een christen is niet far away. Maar een christen is dicht bij God doordat de Geest van God in jou woont. Hij leidt je. Hij vuurt je aan. En soms ben je weg kwijt. En soms ervaar je weinig van God. Maar de Geest gaat nooit meer van je weg. Jezus zei, hij zal bij je blijven tot in eeuwigheid. Ik weet niet hoe je het anders zou moeten zeggen. Als Jezus zou willen zeggen dat hij bij je wil blijven. Sta je zo wel eens voor de spiegel? Sta je zo wel eens 's morgens op uit je bed en je zegt: kom God dan te mij. God is op fluisterafstand. En als laatste, een kind van God die in Christus is, heeft door genade, uit geloof, het eeuwige leven. Straks is het voorbij aan 10:30. Maar er staat een eeuwige aanbidding op de kinderen van God te wachten. Ik zit al bij mijn denken tegen het plafond, je ook? Ik kan het niet bevatten. Maar als ik het lees, dat we voor de troon van God zullen staan en voor eeuwig met hem zullen zijn. En de Bijbel zegt, dat heb je niet uit werken. Niet uit u. Niet uit verdiensten. En dit is een van de mooiste dingen van het evangelie. Dat het geen verdienmodel is. Het is niet de braafste christenen, die krijgen het meest. En de minst brave christenen, die krijgen niets. En de tussenin, die krijgen een beetje. Dan zou het één grote competitie worden. En dat wordt het soms wel in de kerk. Omdat we toch weer uit te werken denken. En weet je wat het is? Het is uit genade. God heeft twee cijfers. Als je in Christus bent, dan heb je niet meer een 1. Je had een 1. Maar als je in Christus bent, dan heb je een 10. Een 10. Want God ziet jou in Christus. En hij kan Christus geen 6 en geen 4 en geen 2 geven. Dus als jij in Christus bent, heb je een 10. Ontvangen. En dat cadeau ze doet om uit te pakken. Om van te genieten. Lieve mensen, ik ben bijna klaar. Ik ga nog 2 dingen zeggen. 1 is, Satan doet er alles aan in onze tijd om de glorie en de goedheid van God bij ons weg te halen. Hij probeert ons te verblinden. Hij probeert ons af te leiden. Hij probeert ons in de war te brengen. Die lelijke Satan is bezig om ons weg te halen bij de heerlijkheid van God. Maar sta op overwinningsstroom. Leef voor de glorie van God. Leef in aanbidding voor de koning. Het is het allermooiste. En als je helemaal gefaald bent en helemaal vastgelopen bent. En je zegt, ik hoor dat vanavond, hè, om in aanbidding voor de koning te leven. Maar ik zit zo verstrikt. Vanavond is de uitnodiging om opnieuw te beginnen. Je kunt Jezus niet verrassen met je falen. Hij weet het echt wel. Kom weg bij die leugens van de boze. En leef in het licht van God. Ik hoop dat je er gebruik van maakt. Van de heerlijkheid van God. En dat je ervan geniet. Dat is toch het allermooiste. Was nu het meest op eer van God? Ik heb een oude mentor van 70 die 1 keer per jaar een gezinsweekend voor zijn hele familie organiseert. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gaan ze een heel weekend en dan zegt, dat verzorgen wij helemaal. We nodigen iedereen uit en wij nemen de kosten op ons. We vinden het fijn om het aan al onze kinderen en kleinkinderen aan te bieden. En dan genieten we als ze samen spelen en eten. En we gaan naar een museum en we gaan allerlei leuke dingen doen. En wij vinden dat fijn om dat aan ze te geven. En vinden het nog fijner als ze ervan genieten. Stel je nu voor, zegt die mentor van mij, dat op zaterdagmiddag mijn oudste zoon komt en zegt, pap, ik vind het heel fijn dat u dit organiseert voor ons en voor onze kinderen. Maar vanavond in die heerlijke maaltijd, ik denk toch dat ik liever maar mijn eigen meegebrachte boterham met pindakaas op eet. Want anders is het zo duur voor u. Je karig leven. Toen zei hij, wat is nu het meest tot eer van de Vader? Dat je karig leeft met zijn zegeningen? Of dat je ze verwondert, vol dankbaarheid uitpakt en zegt, zo groot bent u, Heer God. Ik heb het niet verdiend. Maar ik kan er alleen maar van genieten. Weet je wat het antwoord is? Hoe meer jij ervan geniet, hoe meer God wordt verheerlijkt. Wil jij Jezus in de armen nemen? Ik leg hem in de armen. In de verkondiging van het evangelie wordt Jezus in de armen gelegd. Wat ga je mee doen? Leg je hem naast je neer? Of pak je hem vol dankbaarheid aan en loop je naar de Vader en ga je met de Simeon de Vader prijzen voor wat je in Jezus hebt ontvangen? Misschien is het goed om dat eens te doen. Laten we eens even stil worden, dat je eens even je ogen sluit en dat je met de Vader spreekt over wie Jezus voor je is.